maakt onderdeel uit van het verhaal van die relatie, dat zij samen op zoek gaan naar het laatste schilderij van Caravaggio. En de reden waarom ik Caravaggio zo nodig had in dat boek, die zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio, is dat ik daardoor kon laten zien dat de ik-figuur en zijn geliefde, dat zijn eigenlijk de hoogtepunten uit hun relatie, als ze samen op zoek gaan naar dat laatste schilderij van Caravaggio. Ze zijn eigenlijk gelukkig als ze samen op vakantie kunnen naar het verleden. Als ze samen een moord mogen oplossen uit 1610.
Dit is de stem van Ilja Leonard Pfeiffer, schrijver van de bestseller Grand Hotel Europa. En in dat boek gaan de hoofdrolspelers dus op zoek naar een verdwenen schilderij van de beroemde Italiaanse schilder Caravaggio. Een kopie van dat verloren gewaande schilderij is in het voorjaar van 2020 te zien in de tentoonstelling Caravaggio Bernini in het Rijksmuseum. In deze podcast spreek ik met Ilja Leonard Pfeiffer over zijn fascinatie voor Caravaggio en met conservator van het Rijksmuseum Frits Scholten over de beeldhouwkunst van Bernini en waarom hij zijn leerlingen met meel bestoof. Dit is In het Rijks, de podcast van het Rijksmuseum waarin we bijzondere verhalen vertellen over kunstwerken en hun makers. Hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Het laatste door Caravaggio geschilderde werk met de titel De Extase van Maria Magdalena is dus verdwenen. Maar wat is nou precies het verhaal rond dit werk? Ik vraag het aan Ilja.
Het gebeurde dat Caravaggio in Rome was en een potje tennis speelde op de Campo Marzio. En op een gegeven moment ontstond er een ruzie. En toen heeft hij degene tegen wie hij aan het tennissen was, vermoord. Daarvoor werd hij veroordeeld. En hij werd veroordeeld tot de dood door onthoofding. En bovendien was dat ook nog eens een keer een straf die niet per se hoefde te worden uitgevoerd door een politieagent of door een beul of zo. Iedereen had het recht om Caravaggio te onthoofden. Om begrijpelijke redenen raakte Caravaggio daar nogal van in paniek. Hij ging op de vlucht. Vanaf dat moment heeft hij eigenlijk alleen maar onthoofdingsscènes geschilderd. Vaak ook met zijn zelfportret in het onthoofde hoofd.
Hij was op de vlucht.
Hij was op de vlucht, ja. Hij is via contacten naar Napels gevlucht en daarna ook nog eens een keer naar Malta. En het idee was dat hij in zou treden in de orde van de Malteser ridders, omdat die gratie kregen voor dat soort straffen. Op Malta gaat het ook mis. Hij heeft namelijk niet zo'n makkelijk karakter. Hij is nogal opvliegend om het zacht uit te drukken. En hij kreeg op Malta weer ruzie. Daar heeft hij op een gegeven moment een Maltese ridder van hogere rang enorm beledigd, geslagen misschien ook. En hij moest weer vluchten. Vluchtte vanuit Malta en ging terug naar Napels. Maar hij was dus nog steeds zijn leven niet zeker. Er was dus nog steeds een plan nodig om daar onderuit te komen. En hij had in Napels contact met een nuncius van de kerk die hem in contact bracht met een hele hoge man in het Vaticaan, Scipione Borghese. En dat was ook familielid van de toenmalige paus en dat soort dingen. En het plan was om via deze Borghese de gratie te verkrijgen.
Want de katholieke kerk had het voor het zeggen in die tijd.
Ja. En die Borghese was een groot kunstverzamelaar. En we weten dat hij voor deze Scipione Borghese 3 schilderijen heeft gemaakt om zijn gratieverzoek te ondersteunen. Hij heeft toen zelf die werken naar Rome gebracht. Maar hij is nooit in Rome aangekomen. En wat er daar precies is gebeurd, daar zijn verschillende versies van. Volgens de officiële versie is hij overleden in Porto Ercole. En het zou ook kunnen dat hij is vermoord in Napels. En van die 3 schilderijen, 2 van Johannes de Doper en als centraal stuk een Maria Maddalena die haar zonde beleidt. En die 2 stukken van Johannes de Doper zijn teruggevonden.
Lang verhaal kort, dat schilderij is dus nooit teruggevonden. En die zoektocht bestaat niet alleen in het boek van Ilja. Het schilderij wordt in de kunstgeschiedenis al heel lang gezocht en is ook nog eens extra lastig omdat er veel kopieën van zijn. Ilja, jij vertelde net alsof het de normaalste zaak van de wereld was dat Caravaggio zijn tegenspeler in het tennis vermoordde. Op de tennisbaan wellicht. Dat zegt natuurlijk wel iets over de beste man. Wat was het voor type?
Ik weet niet of je dat wil weten.
Zeker wil ik dat weten.
Het was een buitengewoon nare man. Caravaggio was echt een hele moeilijke, vervelende man. Buitengewoon opvliegend, bij voortduring zijn hele leven in de problemen. Hij was iemand die, om een voorbeeld te noemen uit tientallen voorbeelden die in de bronnen zijn geattesteerd. Hij was te beroerd om zijn huur te betalen. En als zijn huisbaas dan aandrong dat hij toch wel iets moest betalen, gooide hij hem een bord artisjokken in het gezicht. Dat zijn dan nog onschuldige incidenten in vergelijking met een moord. En waarschijnlijk is dat ook niet zijn eerste moord geweest. Waarschijnlijk heeft hij eerder in Milaan ook al iemand vermoord. Maar dat weten we niet helemaal zeker.
Grappig, wij noemen Rembrandt wel eens een rebel, maar Rembrandt is een lievertje vergeleken met Caravaggio.
Het is Caravaggio is echt uitgevonden voor de latere romantiek. Hij is twee eeuwen te vroeg een ideale romantische kunstenaar.
En even over zijn naam, want Caravaggio is eigenlijk niet zijn achternaam.
Michelangelo Marisi heet hij, ja.
Hij is vernoemd naar de plek waar hij geboren is.
Ja, dat was in die tijd niet ongebruikelijk dat schilders, andere kunstenaars een bijnaam kozen. En hij heeft de bijnaam gekozen van het dorpje waar zijn vader vandaan kwam.
Ja. Ja. En Frits, hoe kwam hij vanuit dat dorpje dan terecht in Rome?
Nou ja, wat je hierbij aansnijdt is eigenlijk iets wat in Rome heel veel gebeurde in die tijd. Dat Rome eigenlijk nauwelijks eigen kunstenaars had, maar dat alle namen en alle grote mensen die we kennen uit Rome, uit die tijd, van elders kwamen. Rome was een magneet waar iedereen naartoe wilde op een gegeven moment. En dat begint zo aan het eind van de 16e eeuw. Dan verschuift dat. Rome was natuurlijk altijd een belangrijke plaats, want de paus zat er met heel veel kardinalen, met heel veel adel. Dus opdrachten werden er altijd verstrekt aan kunstenaars. Dus het klimaat was wel goed, maar Rome was ook een beetje ingesukkeld aan het eind van de 16e eeuw.
Ingesukkeld in welk opzicht?
Cultureel. Wat je dan ziet en wat je dan nodig hebt is soms één of een aantal mensen die briljant zijn en misschien ook wel opvliegerig en lastig in karakter. Want dat gaat waarschijnlijk ook vaak wel samen.
Moordlustig.
Moordlustig zelfs. Die de zaak lostrekken. En Caravaggio is zo'n figuur geweest. Die is op dat moment in Rome aangekomen aan het eind van de 16e eeuw. En vindt daar zijn weg. Eerst in het atelier van een ander met wie hij het uiteraard niet goed kan vinden. En dan vindt hij zijn eigen weg door heel revolutionaire kunst te maken. En die slaat aan en die krijgt navolgers. En dat is even in een heel kort bestek, maar dat is wat er gebeurt op een gegeven moment.
Maar hij kwam naar het dus iets wat ingedutte Rome. Ja. Wat maakte zijn werk dan zo revolutionair?
Bijvoorbeeld in een kapel die hij maakt voor een Fransman, de Contarelli-kapel in de San Luigi dei Francesi in Rome. Daar schildert hij de heilige Matthäus en die zit. Dat is het centrale paneel. En dan zie je eigenlijk Matthäus zitten aan een tafel met een engel die naar boven komt. Verder niets. En het enige wat, en dat vind ik zo spannend, en in dat soort details toont hij zich echt de meester. Die Matthäus die knielt op een krukje. Hij zit aan een tafel, heeft een boek voor zich. Hij is duidelijk aan het schrijven. De bedoeling is dat die engel hem influistert wat hij moet schrijven. En dat krukje dat wankelt een beetje. Dat staat wat scheef. En dat dreigt net over de rand van het schilderij te vallen. Alsof het jou in jouw ruimte valt. En dat is. Ja, dat is zo geraffineerd.
Dat maakt het spannend.
Dat maakt het spannend. Er zit ineens beweging in. Je ziet natuurlijk heel vaak als iets kantelt, dan gaat het bewegen. Dan voel je als kijker dat iets kan omvallen. En dat er gaat gebeuren. En in figuurlijk opzicht gebeurt dat ook vaak. Doordat in verhalen juist dat kantelmoment gekozen wordt. En daar is Caravaggio ook een meester in. Maar om terug te komen op jouw vraag. Door zo geraffineerd die ruimte te betrekken in je schilderij, of eigenlijk de ruimte buiten het schilderij mee te nemen, en daarmee jou als bezoeker, als beschouwer, dat is iets wat daarvoor veel minder gebeurt. En daar is hij echt een hele briljante regisseur.
Frits spreekt over een briljante regisseur. En wat vindt Ilja goed aan de werken van Caravaggio?
Ik zou zeggen dat Caravaggio een meester is van compositie. Dat is toch bovenal zijn grootste kwaliteit. Elk schilderij van Caravaggio is in ieder geval als compositie een buitengewoon interessant concept. Je kan het bijna zelfs op een gegeven moment, als je door je oogharen heen begint te kijken en je let niet meer op alle details en op alles waarvan Caravaggio wilde dat je daarop lette, maar je ziet alleen nog maar de kleurvlakken, wordt het bijna abstracte schilderijen van grote kwaliteit. En daarnaast heeft het natuurlijk een enorme dramatische kracht, die vaak wordt geassocieerd met die spectaculaire lichtinval en zo. Maar ook dat is vaak terug te voeren op de compositie. Je kijkt naar een moment dat op een perfecte manier is gecomponeerd. Een dramatisch hoogtepunt uit een verhaal, of als het geen hoogtepunt is, een significant punt uit dat verhaal. Het is bijna zo als een theaterregisseur zijn acteurs neerzet. Zo zet Caravaggio zijn figuren op het doek.
Is jouw liefde voor Caravaggio ook aangewakkerd door de liefde?
Ah, door Stella bedoel je?
Mm-hmm, je vriendin?
Ja, ja. En mijn vriendin Stella is kunsthistorica en haar specialisme is niets. Echt Caravaggio, dus zelfs niet eens schilderkunst. Zij is specialiste van... Dat is een collega van Frits eigenlijk, van beeldhouwkunst uit de 17e eeuw. Maar zij heeft mij wel geleerd om beter te kijken. En niet alleen naar Caravaggio, maar het is echt een feest om met haar naar een museum te gaan of de andere of een kerk kunstwerken te bekijken. En zij heeft mij ook geleerd om Caravaggio te zien. Ja.
Rome is in de 16e eeuw een beetje een ingedutte stad. Maar dit verandert begin 17e eeuw. De katholieke kerk leeft op, de pausen en Romeinse adel zorgen dat er genoeg opdrachten komen voor kunstenaars en Rome begint weer te bruisen.
Kennelijk is er een moment en als je dan een aantal mensen bij elkaar hebt, dan heeft dat een aanzuigende werking. En dan komen zoveel talenten, veel uit Noord-Italië, zoals Caravaggio zelf ook. Dat was echt een broedplaats voor talent. Dus de Caracci's komen uit het noorden. Domenichino komt uit het noorden. Het zijn allemaal schilders die daar naartoe gaan. Maar ook uit verder weg. Een tijdje later zie je Poussin uit Frankrijk komen. Een beeldhouwer uit Brussel, Duquesnoy, wordt belangrijk. En niet vergeten ook Bernini, die een, eigenlijk je zou kunnen zeggen de tegenhanger, als je dat mag zeggen, van Caravaggio, is het andere genie dat de toon gaat zetten in Rome. Een beeldhouwer die uiteindelijk uit Toscane kwam, maar via Napels. Wat je ziet in Rome is rond 1600 dat de stad meer en meer in de ban komt van de contra-reformatie. En dat is een belangrijke motor achter heel veel kunstontwikkelingen geweest in die tijd. De contra-reformatie is de beweging in de katholieke kerk als antwoord op de protestanten. Tegen de reformatie, zou je letterlijk zeggen. Bedoeld om de kerk te zuiveren, van binnenuit te kijken, waar is het misgegaan, waarom is die protestante beweging opgekomen.
Waarom zijn ze afgescheiden?
Dus we moeten ook het is naar zichzelf kijken en zorgen dat de kerk van binnenuit ook weer gezonder, zuiverder werd. En dat betekent ook dat de kunst een rol kreeg die anders was dan daarvoor. Kunst moest ook weer zuiverder worden, moest weer meer gericht worden op het betrekken van de gelovigen in een hele directe, vaak emotionele manier. Om die reden worden kunstenaars belangrijker en ingezet in die hervormingsbeweging van de kerk. En dat trekt natuurlijk ook heel veel kunstenaars naar Rome, want die zien daar nieuwe mogelijkheden, nieuwe uitdagingen.
Eigenlijk letterlijk en figuurlijk om de aantrekkingskracht van de katholieke kerk weer wat te vergroten.
Ja. Ja, dat is echt, zo kun je het goed formuleren. Maar vooral niet alleen de aantrekkingskracht van de kerk als instituut, maar ook van het binden van de gelovig op dat niveau op een veel emotionelere manier dan daarvoor gebeurde met dat geloof. Het opwekken van het geloof en kunst moet daar een hele nieuwe rol in gaan vervullen. Ja. En dat maakt dat het in Rome rond 1600 ineens gaat zinderen, is toch wel die emotie. En die emotie zit hem niet alleen in het schilderij of in het beeld, maar die zit hem vooral ook in de beschouwer. En er ontstaat een directere band die, je zou kunnen zeggen, als een schilderij meer emoties toont of voorstellingen meer emoties laten zien, dan roepen die ook weer tegenemoties op bij jou. Die involveren jou als kijker, als gelovige, met dat kunstwerk veel sterker. En daardoor, door die emoties bij jezelf op te roepen, zul je je geloof intensiever beleven. Dat is in ieder geval het idee. Of dat zo altijd gewerkt heeft, dat is natuurlijk een ander verhaal.
Dat was de intentie.
Ja. En heel veel van die kunst is er dus echt op gericht om die emotie bij die mensen die naar die kunst kijken op te roepen. En te versterken. En daarmee de band met de kerk natuurlijk te versterken. En met het geloof.
Is er een label te plakken op deze stroming?
Dat label is er inderdaad op te plakken en dat is er ook opgeplakt. Maar dat is veel later gebeurd. En dat label is barok. En die naam is pas aan het eind van de 18e eeuw bedacht voor deze kunststroming. Want het woord barok is eigenlijk al gebruikt in de 16e eeuw om parels te omschrijven die heel grillig gevormd waren. Je zou kunnen zeggen dat het bijna synoniem is voor grilligheid. Aan het eind van de 18e eeuw zag men in die barok, in die kunst die zo op emoties werkte en zoveel theater in zich droeg ook, heel theatraal was, zag men juist iets heel grilligs en iets heel zich aan de norm onttrekkends. En daarmee kreeg het dat predicaat.
Bernini was een belangrijke beeldhouwer in de hoogtijdagen van wat we nu barok noemen. Maar wie was hij eigenlijk?
Bernini was een net zo briljante kunstenaar, denk ik, als Caravaggio was. Alleen hij zat in een ander gebied, hij was beeldhouwer. Hoewel hij ook geschilderd heeft en ook architect was en ook theaterdecors maakte en ook koetsen ontwierp en toneelstukken schreef en ga maar door. Maar uiteindelijk was hij beeldhouwer. En daar is hij ook vooral bekend mee geworden. Maar hij is van een generatie later. En op het moment dat Caravaggio al is overleden, maar de echo van Caravaggio nog heel sterk gevoeld wordt in de kunst, komt Bernini in Rome op het toneel.
En wat treft hij daar aan?
Nou ja, dan treft hij inderdaad al een hele levendige kunstscene aan, waar die nagalm van Caravaggio heel sterk speelt, waar heel veel kunstenaars van buiten Rome al gezien hebben, hier gebeurt wat en hier moeten we wat mee doen. Maar in de beeldenkunst werkt dat nog wat langzamer, kennelijk. En hij is degene die toch wel met één of twee anderen, moet ik er wel bij zeggen, dat ook weet los te trekken en veel meer een taal weet te ontwikkelen die ik eigenlijk schilderachtig zou willen noemen. Waarmee ik wil zeggen dat de beeldhouwers voor het eerst gaan kijken naar dingen die schilders kunnen. Schilders kunnen in kleur werken en kunnen diepte suggereren en naturalisme en allemaal dingen die beeldhouwers bijna niet konden, omdat ze vastzaten aan een stom stuk blok marmer dat stug is en waar je niks mee kunt. En Bernini bevrijdt in zekere zin die beeldhouwkunst van dat hele statische, dat materiële, en probeert dat door die materie heen te werken. En dat doet hij door vooral naar schilders te kijken, aanvankelijk. En dat doen andere beeldhouwers met hem.
En hoe zie je dat dan terug in zijn werk?
Nou, misschien moet ik hoe je dat bij hem ziet even laten zien aan de hand van een beeldhouwer die net voor hem in Rome kwam. Een beeldhouwer die uit Toscane kwam, Mocchi. En deze Mocchi is niet zo bekend geworden, maar die maakt op een gegeven moment een annunciatie, dus de verkondiging aan Maria, de engel die bij Maria komt om te zeggen dat ze in verwachting is van Jezus, die wordt uitgebeeld in twee hele levensgrote marmeren beelden. Dat doet hij voor de kerk van Orvieto. En wat je daar ziet is heel iets bijzonders. Die engel die komt aanvliegen op een wolk. Nou, beeld dat maar eens uit in marmer. Dat is al heel knap, een zwevende engel op een wolk. En daarnaast Maria, die opstaat van haar stoel en uit schrik die stoel vastpakt, bijna achterover valt, omkijkt naar, want ze hoort die engel aankomen. En je ziet die stoel een beetje omklappen. En dat is precies wat Caravaggio doet in het schilderij van Matthäus. Dus je ziet daar dat zo'n schilder, of die Caravaggio heeft gezien, weten we niet, maar is best waarschijnlijk. Maar in ieder geval, hij pikt zo'nzelfde motief op om daar beweging mee te suggereren. Emotie van Maria, maar ook letterlijk haar fysieke beweging. Nou, dat deden beeldhouwers tot dan toe nooit. En degene die dat echt tot het uiterste drijft, dat is Bernini. En er is een hele leuke anekdote, die moet ik even vertellen. Want het is heel moeilijk om in marmer een gelijkenis van iemand te maken. En Bernini besefte dat als geen ander. En die houdt zijn leerlingen dat ook voor. En dan pakt hij een van zijn jongens, zijn knapen in dat atelier, die neemt hij mee naar achter, die bestuift hij met meel. En die komt dus helemaal wit terug. En die wordt hem voor zijn maatjes gehouden en die herkennen hem niet. En dan zegt Bernini, kijk, en dat is nou juist waarom beeldhouwkunst in marmer zo moeilijk is. Dat monochrome materiaal, dat maakt dat je geen herkenbare gelijkenis meer kunt maken van iemand. En om dat toch te kunnen doen, moet je heel veel kunstgrepen inzetten. En kunstgrepen als een open mond, zodat het lijkt alsof je net gaat praten. De sprekende gelijkenis is de uitdrukking die wij gebruiken, maar ook in andere talen komt dat voor, heeft daarmee te maken. Maar ook door momenten te kiezen waarop iemand net even opkijkt, opzij kijkt, verbazing uitdrukt, beweging in het gezicht die emoties verraadt. Nou, dat zijn allemaal trucjes die je gebruikt als beeldhouwer om die gelijkenis toch in dat stugge marmer te treffen.
Zodat je eigenlijk een karaktereigenschap van iemand herkent in het beeld en daardoor het personage ook beter kent.
Zeker, en daardoor het personage ook beter kent, ja. En voor schilders was dat toch iets makkelijker, want die hadden verf en kleur en die konden makkelijker nog correcties maken. Die hadden meer mogelijkheden dan dat marmerboot. En daarom was het ook zo interessant voor beeldhouwers zoals Bernini om naar die schilders te kijken. Want de trucjes die schilders bedachten om die levensechtheid teweeg te brengen, die kon hij soms toepassen.
Mag ik nog iets vragen over Bernini?
Want, graag.
Klopt het dat hij ook grote talenten had als politicus? In die zin dat hij wel heel erg zijn eigen monopolie bewaakte in Rome en het andere beeldhouwers heel erg lastig maakte om in Rome te werken. Zoals bijvoorbeeld Francesco Mocchi.
Ja, dat klopt zeker. Bernini werd natuurlijk op een gegeven moment zodanig herkend als talent, al heel vroeg, dat hij een streepje voor had bij de paus. Met name bij Urbanus VIII, dat is een paus die vanaf de jaren 20 tot de jaren 40 in Rome de toon zette en dus heel belangrijk was. En hij was de favoriet van de paus.
1620, 1640.
Ja, ruwweg. Mm-hmm. Het is iets langer nog. Maar ruim 20 jaar zat hij daar. En dus Bernini kreeg min of meer carte blanche. En natuurlijk, als er dan andere kunstenaars ook proberen ertussen te komen, dan is dat lastig. En dan moet je alle politieke zeilen bijzetten en je instincten bijzetten. Maar tegelijkertijd zou ik ook wel bij willen zeggen, je moet een ongelooflijk organisatietalent zijn om die enorme grote werken die hij maakte, om die te kunnen maken. Nou, dus ja, hij moest ook al die talenten die misschien ook aan zijn stoelpoot zaten, ook binden. Dus in die zin misschien ook juist politiek. Het is natuurlijk heel, heel erg wankel evenwicht. Maar er zijn ook momenten geweest, toen die Urbanus de VIII weg was als paus, in 1644, komt er een paus die hem helemaal niet zo goed gezind is. Een Pamphili paus. En die zegt bijvoorbeeld uitdrukkelijk, als er een wedstrijd wordt uitgeschreven voor een fontein op Piazza Navona, Bernini mag niet meedoen. Maar dan komt zijn politieke instinct wel weer terug, want dan weet hij toch binnen te komen en het uiteindelijk ook nog te winnen door een model te maken dat hij in het Pamphili-paleis smokkelt, dat aan hetzelfde plein lag. Een heel mooi uitgewerkt model, ik geloof zelfs in zilver uitgevoerd, van zijn idee voor die fontein. En dat komt eigenlijk bij toeval, maar het is natuurlijk allemaal geregisseerd, onder ogen van de paus. En die zegt dan eigenlijk, ja, hier kan ik niet omheen. Dus uiteindelijk krijgt hij toch de opdracht. En diezelfde paus zegt, dat zijn de anekdotes die natuurlijk hierbij horen. Wees zo verstandig, zegt hij dan tegen anderen. Laat Bernini zelfs nooit een ontwerp aan je zien, want dan ben je al verkocht. Dat moet een hele slimme man geweest zijn. Die echt zijn weg wist te vinden in dat woud van kunstenaars en vooral ook van opdrachtgevers dat Rome was.
Maar het is interessant dat hij in dat opzicht een precieze tegenovergestelde is van Caravaggio. Caravaggio heeft nooit echt een atelier kunnen runnen vanwege zijn karakter. Organisatorisch talent was niet bepaald zijn sterke kant. Dus het is echt een tegenpool.
Daar heb je helemaal gelijk. Tegelijkertijd denk ik dat ze wel allebei briljant waren in het zoeken van protectie bij mensen die macht hadden.
Er ontstaat in die tijd een innige samenwerking tussen schilders, beeldhouwers en architecten, vaak in dienst van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat is typerend voor de barok.
Wat je ziet, en daar zit denk ik ook een deel van het succes van de barok in Rome rond 1600, is dat aan het eind van de 16e eeuw de schilders en beeldhouwers samengaan in het Lucasgilde. Het gilde dat eigenlijk voorbehouden was aan de schilders tot dan toe. Maar daar komen de beeldhouwers bij.
In hetzelfde gilde?
In hetzelfde gilde. En dat gebeurde ook elders in Europa wel. Maar in Rome heeft dat waarschijnlijk ook echt gewerkt tot een intensivering van de samenwerking tussen die twee disciplines. En omdat veel beeldhouwers ook architect waren, breng je dan automatisch ook de bouwkunst al een beetje in. Dus er ontstaat een soort van klimaat waarbinnen samenwerking tussen die verschillende kunsten, die zusterkunsten, mogelijk is. En dat gebeurt ook in de praktijk. En dat gebeurt deels door één kunstenaar. Bernini is een meester in dat samenbrengen van die verschillende disciplines. En die organiseert dat, regisseert dat. Heeft daar ook een naam voor, bel composto. Het mooie samenvallen, de mooie compositie. Maar eigenlijk is dat een woord dat veel meer, ja, je zou het woord gezamtkunstwerk daarvoor kunnen gebruiken, waarbij alles zijn plek krijgt in een geheel, een architectonisch geheel. Dus een kapel bijvoorbeeld. Daar zitten schilderijen in het midden. Daar zitten beelden omheen. Of beelden die als schilderijen gaan werken enzovoort. En die samenwerking, die is vrij uniek op dat moment. In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, zie je niet die intensieve samenwerking tussen schilders, beeldhouwers en architecten. En ik denk dat daar vooral ook, nou, ik zei het al, het succes van de barok aan te wijten is.
Ik neem aan dat het werk van Bernini nu nog springlevend is. Klopt dat, Frits?
Absoluut. En dat kun je op twee manieren beantwoorden, die vraag. Bernini is aan de ene kant springlevend, of de barokkunst is nog steeds springlevend, omdat onze tijd ook hele barokke kenmerken heeft en we ook heel veel herkennen in het werk uit die tijd. Je zou kunnen zeggen dat onze wereld ook heel erg met theatertrucs, reclametrucs werkt en allerlei ideeën die heel erg met het verleiden van de kijker te maken hebben. En die verleidingen zaten, heel veel van die dingen zijn daar bedacht. Zijn daar al in die 17e eeuw in Rome al bedacht.
Jij trekt eigenlijk een parallel tussen barok en marketing. Is dat wat je zegt?
Nou, ik zie het vooral als verleiden en involveren van anderen, van je publiek. En daar zijn heel veel trucs voor. Dat gebeurt. Je neemt heel veel dingen uit het theater over bijvoorbeeld. Vandaar dat barok ook vaak theatraal genoemd wordt. Dat kan je ook niet ontkennen. Dus in die zin is er een brug te slaan naar nu. Maar je kunt ook, als je nu naar Rome gaat, of überhaupt in Europa, in katholieke landen rondloopt, vind je overal barokke kunst. En die barokke kunst is de kunst die daar in Rome is ontstaan, zo rond 1600 en of in de eerste decennia van de 17e eeuw.
Je hoorde Frits Scholten, conservator beeldhouwkunst van het Rijksmuseum,
en Ilja Leonard Vijver, schrijver van het boek Grand Hotel Europa. De tentoonstelling Caravaggio Bernini, Barok in Rome, is in het Rijksmuseum te zien van 14 februari tot en met 7 juni 2020. Vind jij ook dat andere mensen deze podcast moeten horen? Laat dan een review achter, dat helpt luisteraars om ons makkelijker te vinden. Ik ben Janine Abbring, bedankt voor het luisteren.